min of meer de laatste grote profetieën hier over het herstel van Israël. Zoals dat voor de toekomst alsnog wordt geprofiteerd. Waarbij eerst sprake is van wat we dan gemakshalve maar noemen herstel in ongeloof. Maar vervolgens een herstel van Israël. Waarbij het volk zal worden terugverzameld uit al de volkeren. En dat heeft niet alleen betrekking op twee stammen zoals we gezien hebben, maar op het ganse huis Israëls. En met grote nadruk dus op de beide huizen van Israël zoals ze genoemd worden. Onder de namen van Juda en Ephraim. Twee huizen, twee volkeren wellicht. Twee kudden ook genoemd. Die verzameld zullen worden onder één herder, dan wel één koning. Waarvan gezegd wordt, mijn knecht David zal koning over hen zijn, in vers 24 van Ezechiël 37. Maar de gedachte is natuurlijk aan het huis van David en dus aan de Heer Jezus Christus zelf. Die bovendien ook zijn verbond des vredes, vers 26, namelijk zijn eeuwige verbond, nog steeds vers 26, aan Israël zal bevestigen. Dat wil zeggen, hij zal hem brengen onder dat verbond. Zoals dat trouwens reeds het geval is met ons, in elk geval, in onze tegenwoordige bedeling. Het zijn begrippen die we eerder zijn tegengekomen in eerdere hoofdstukken ook. Ook in hoofdstuk 36 trouwens. Daarom ben ik er ook niet verder uitgebreid op ingegaan. Maar de gedachte is dat inderdaad Israël in de toekomst alsnog van Gods wegen, dat wil zeggen door de Heer zelf, verzameld zal worden en meer specifiek niet slechts om zo te zeggen door Jehovah zelf, maar inderdaad door Jehovah Jehoshua Mashiach, als ik het één keer zo mag zeggen, voor de aardigheid, namelijk door de Heere Jezus Christus namelijk, die aan hen zal verschijnen, die zijn koninkrijk, dat is dan dus ook dat van David, aan hen zal bevestigen tot in eeuwigheid. Een koninkrijk zal oprichten dat niet meer zal wankelen, enzovoorts. En nadat we die profetie gehad hebben, hebben wij nog voor ons hoofdstuk 38 en 39, voor we aan het grote besluit van dit Bijbelboek toekomen. Hoofdstuk 38 en 39, waar sprake is van de uiteindelijke, de ultieme grote vijand van Israël. Nou ja, van Israël, van de gelovigen wellicht, maar in elk geval van Israël in het algemeen. En over de ondergang van die vijand wordt in deze hoofdstukken gesproken. En ik val maar met de deur in huis voor alle duidelijkheid. En dan kan ik dat volgende keer ook weer doen en dan kan ik het lekker twee keer zeggen. Want het is heel belangrijk, lijkt mij. Het punt is dat in onze Bijbels, in onze Statenvertaling althans, deze hoofdstukken aan elkaar verbonden zijn. Want boven hoofdstuk 39 lees ik niet meer een nieuwe kop of zo. Met andere woorden, de indeling in hoofdstukken is toch wat anders dan de indeling die men in de Statenvertaling gemaakt heeft. En op zich ben ik daar helemaal niet rouwig om. Dat er een verschil is. Wij zouden dat verschil namelijk ook daadwerkelijk onder ogen zien. Het eigenaardige is dat de Statenvertalers hebben hoofdstuk 38 en althans de eerste helft van hoofdstuk 39, dat wil zeggen de eerste 9 of de eerste 8 versen daarvan, bij elkaar getrokken tot één geheel. Dat ligt voor de hand, want het hele schriftgedeelte spreekt over Gog, Magog, Mezeg, Tubal, die komen van de zijden van het noorden enzovoorts. Termen die we in beide hoofdstukken dus ook inderdaad tegenkomen. Maar er staat tegenover het merkwaardige verschijnsel dat niettemin in het Hebreeuws, in de Hebreeuwse Bijbels, toch daar wat bij ons inderdaad is 39 vers 1, dat men daar een nieuw hoofdstuk laat beginnen. Om een reden die ze mij niet verklaard hebben natuurlijk, want dat kunnen wij nooit meer achterhalen waarom dat zo is. Maar toch is het een belangrijk onderscheid wat daar gemaakt wordt. Begrijp je me goed? 39 vers 1 begint met voorts gij mensenkind profeteert tegen Gog en zeg. Dus je kunt zeggen dat is een nieuwe profetie. Maar ja, die had je ook kunnen laten beginnen in 38 vers 17. Zo zegt de Heere Heere en zo verder. Met andere woorden, er zitten nogal wat haken en ogen aan vast. Maar ik persoonlijk ben heel gelukkig met de oorspronkelijke hoofdstukindeling. Dat wil zeggen, een nieuw hoofdstuk bij wat bij ons inderdaad is, hoofdstuk 39 vers 1. Dat blijkt ook zodra wij de de commentaar in handen krijgen, want ik noem dat maar de commentaar, hè, en ik bedoel daarmee wat er zo al over gezegd wordt over deze hoofdstukken. Het is met deze hoofdstukken net als met zoveel profetieën die blijkbaar nog niet vervuld zijn. Men weet ze dikwijls geen plaats te geven. Wat de jaartallen betreft bedoel ik, wat de chronologie betreft. U kent mijn verhaal daaromtrent, hè. Wij willen jaartallen, wij willen weten op welke volgorde de dingen zich afspelen. En dat ligt ook voor de hand. Maar het probleem is altijd, en daar ben ik persoonlijk dus ook altijd tegenopgelopen, gestruikeld mag ik niet zeggen, maar tegenopgelopen wel, dat er allerlei gebeurtenissen in de Bijbel vermeld worden, waarvan dan nooit duidelijk is wanneer het precies zou moeten plaatsvinden. En het probleem is dat in de traditionele commentaren, zal ik maar zeggen, men dat kennelijk ook niet weet. Want daar lopen de meningen absoluut uiteen. Daar is in het algemeen geen eenduidigheid of eensluidendheid, of hoe dat allemaal maar heten mag. En dat is waarschijnlijk ook, als u mij vraagt, maar het is niet belangrijk hoor, dat is waarschijnlijk ook de reden waarom men in de praktijk dikwijls de aandacht voor het profetisch woord verliest. Begrijp je me goed? Ik zei dus niet dat men er geen belangstelling voor heeft. Ik zeg, dat is meestal wel zo trouwens, dat men er geen belangstelling voor heeft. Maar waar men die heeft, verliest men die kennelijk dikwijls, want dat kan ik gewoon vaststellen, omdat men er uiteindelijk toch geen raad mee weet. Men leest wel allerlei gebeurtenissen in de Bijbel die zouden moeten plaatsvinden, maar men weet absoluut niet wanneer of in welke volgorde of in welke samenhang enzovoorts. En dat maakt het dus verbijsterend lastig altijd. Wat deze hoofdstukken betreft, het gaat over wat beschreven wordt vanaf vers 2, namelijk van Ezechiël 38 dan, he, namelijk mensenkind, want zo wordt Ezechiël voor de gelegenheid weer eens aangesproken. Mensenkind, zet uw aangezicht tegen Gog, het land van Magog. Gog is kennelijk de meneer en het land heet kennelijk Magog. Dus Magog is het land van meneer Gog, om zo te zeggen. Misschien zijn er hoogheid, maar vooruit. Weet je veel wat de titels officieel zijn. Maar zet uw aangezicht tegen Gog, het land van Magog, de hoofdvorst, wat het ook wezen mag, van Mezeg en Tubal, en profeteer tegen hem, en zeg, zo zegt de Heere, Heere, zie ik aan u, want dat wil, dat laat ik altijd weg, hè. Zie ik aan u, en vooraan lees ik gewoonlijk maar tegen, want dat is waar het over gaat natuurlijk, hè. Ik tegen u, o Gog, gij hoofdvorst van Mezeg en Tubal, ik zal u omwenden en haken in uw kanker leggen en ik zal u uitvoeren met schaduw, uw ganse heerpaarden en ruiteren die altemaal voorkomen wel gekleed zijn en een grote vergadering met rond als een schild die allemaal zwaarden handelen. Kortom, uitgebreide grote legers uit verschillende volkeren, zoals daar zijn vers 5. Persen, Moren, Puteërs met hen die altemaal schild en helm voeren, Gomer en al zijn bende en het huis van Togarma aan de zijde van het noorden en al zijn bende, vele volken met u. Zijt bereid en maak u gereed, gij en uw ganse vergadering, die tot u vergaderd zijn, en wees gij hun tot een wacht. Na vele dagen zult gij bezocht worden, in het laatste der dagen zult gij komen in het land dat wedergebracht is van het zwaard, dat vergaderd is uit vele volken op de bergen Israëls, die steeds verwoesting geweest zijn. Als hetzelfde land uit de volken zal uitgevoerd zijn en ze altemaal zeker zullen wonen, dan zult gij optrekken, gij zult aankomen als een onstuimige verwoesting, gij zult zijn als een wolk om het land te bedekken, gij en al uw bende en vele volken met u. Kortom, er is sprake van vele legers, grote legers in elk geval, van vele volkeren, die zullen optrekken tegen Israël, en ze zullen in ieder geval Israël binnenkomen vanuit het noorden. Nou heb je altijd met twee mogelijkheden. Het is of van het noorden of vanuit het zuiden, of het zal nog moeten zijn vanuit het westen, vanuit de zee, maar van het oosten kun je rustig vergeten, want dat is de kant van de woestijn, immers, dat is niet de gebruikelijke route. Nee, u kijkt me nou zo vreemd aan, maar dat is altijd zo geweest, hè. De route, de oude klassieke wegen, lopen natuurlijk langs door de gebieden waar water is, en dus door de dalen. Dat is het makkelijkste. Ja, je kunt ook over de bergen, maar als je geen olifanten hebt, kom je dan niet zo ver. Wat hoor ik naar het E-team? Heel warm, heel warm. Hannibal. Ja, goed. Nou, laat me zitten. en dus door de dalen. En dat betekent in de praktijk dat men of Israël binnenvalt vanuit het zuiden. Maar ja, het enige wat nog uit het zuiden kan komen is in de praktijk Egypte. Of het zouden anderen geweest moeten zijn die eerst naar Egypte gegaan zijn. Maar dan zijn ze al door Canaan heen gekomen. Nou heb ik het over Nebukadnezar dus. Maar voor de rest komen ze uit het noorden. Men leest Zacharia, dat is een aardige profetie daar. Ik weet niet zo gauw welk hoofdstuk. Ze komen allemaal uit het noorden namelijk. Hoe dan ook. In de richting waarin de dalen lopen, hè? Noord-zuid, dat is het idee. Maar goed, grote legers die het land zouden binnenvallen. En de vraag is, wanneer doen zij dat? En daar is gewoonlijk de discussie over. Wanneer doen zij dat? En er worden wat argumenten tegen elkaar aangedragen. En over het algemeen is dat niet een duidelijke zaak. Dan moet ik u zeggen dat ik de korte route volg. Dat ik dan eerst terechtkom in Openbaring hoofdstuk 20. Om de eenvoudige reden dat ze ongeveer de enige andere schriftplaats is waarin Gog en Magog genoemd worden. Begrijp je goed, de naam van Magog komt in Genesis 10 ook voor, meen ik. In dat geslachtsregister van Jafet, als het er helemaal over gaat. Maar laat me zitten. Maar Openbaring 20, daar lezen wij vanaf vers 7. Openbaring 20, vers 7. En wanneer de 1000 jaren zullen geëindigd zijn. Dus u weet waar we nou naar onderweg zijn, naar de gedachte dat deze Gog en Magog na de 1000 jaren hun aanval tegen Israël en dus ook Jeruzalem zullen inzetten. Maar er staat hier ook, er staat, wanneer de 1000 jaren zullen geëindigd zijn, zal de Satanas uit zijn gevangenis ontbonden worden, want de 1000 jaren zijn nog altijd slechts de 1000 jaren waarin Satan gebonden is, die 1000 jaren, een andere kennen we trouwens ook niet. En dan staat er, en hij zal uitgaan om de volken te verleiden, dat is dus na de 1000 jaren en voor de jongste dag. Hij zal uitgaan om de volken te verleiden die in de vier hoeken der aarde zijn, dat wil zeggen volkeren waar ook ter wereld. En de Satan zal uitgaan om ze te verleiden. Maar de eerste namen die genoemd worden zijn die van de Gog en de Magog. Zodat kennelijk naar aardse maatstaven de volkeren aangevoerd worden door Gog en Magog. Begrijp je me goed, er zit nog iets anders aan vast, maar daar heb ik nog nooit iets over gehoord of gelezen. Als Satan hier wordt losgelaten, dan zou je toch moeten realiseren dat hij losgelaten wordt uit zijn gevangenis, namelijk Hades, onder de onderwilde hel, of hoe het maar heet, mag de afgrond of zo. Maar dat hij toegang krijgt bij deze gelegenheid tot de hemel. Ik zou niet weten waarom, bovendien er staat ook niet, hij zal degene die in de hemel wonen verleiden, hij zal degene die op de aarde wonen verleiden, dus ik verwacht hem terug in zijn gedaante van de antichrist, dus, op aarde, als u begrijpt wat ik bedoel. Hij wordt niet teruggelaten de hemel in, toch? Dat staat er niet, dus ik houd het op de Satan in zijn aardse hoedanigheid, zoals van voor de 1000 jaren, toen hij gebonden werd. En dat was die van de antichrist, de Maitreya dus. Weet al, met die baard en goed, die tulband om, hè. Nou, laat me zitten, die figuur. En die zal weer de volkeren verleiden, verschijnt die alweer, weet je wel. Misschien wachten ze daar dan ook al jaren op dat het al in de krant staat over, hè. Nou goed, laat me zitten. Maar hij zal de volkeren der aarde, althans volken die in de vier hoeken der aarde zijn, vergaderen tot de krijg. Maar let nou goed op, niet maar Gog en Magog, maar alle volkeren. En waarom Gog en Magog genoemd worden, is uiteraard omdat dat kennelijk het belangrijkste volk of de belangrijkste volkeren zijn die leiding geven dus aan deze opstand tegen de Heer Jezus Christus en zijn inmiddels 1000-jarig koninkrijk. Dan zijn we dus weer een millennium verder, denk ik altijd, hè? Maar vooruit. Om hen te vergaderen tot de oorlog, staat er. Welke getal is als het zand der zee? Dus zijn weer grote legers en vele benden, zoals ze in Ezechiël ook genoemd worden. En daarvan staat dan, vers 9, en ze zijn opgekomen op de breedte der aarde en omringden de legerplaats der heiligen en de geliefde stad, dus inderdaad Jeruzalem. En er kwam vuur neder van God uit de hemel en heeft hen verslonden. Onthoud die. Vuur uit de hemel. heeft hen verslonden. En de duivel die hen verleidde werd geworpen in de poel des vuurs en zulfels, alwaar het beest en de valse profeet zijn, en ze zullen gepijnigd worden dag en nacht in alle eeuwigheid. Dat wil zeggen, daarmee is het definitief, want dat is de betekenis van in alle eeuwigheid. Maar hier wordt dus gesproken over een opstand der volkeren onder leiding van, in eerste plaats, de duivel zelf, in de tweede plaats Gog en Magog. En het is na de 1000 jaren, dus in de dagen waarin Israël al een millennium daarvoor is terugverzameld door de Heer zelf op grond van een bekering enzovoort. Toch? En deze gebeurtenissen leiden kennelijk tot wat nu verder in vers 11 en 12 besproken wordt. Wij hebben trouwens op geen enkele wijze een andere optie. Het leidt namelijk tot de jongste dag. Het definitieve oordeel van de jongste dag. U begrijpt natuurlijk dat waar men het onderscheid niet kent tussen de wederkomst van Christus en de jongste dag, en dus denkt dat hetzelfde is, heeft men geen probleem. Dan zegt men, nou ja, dat wat in Ezechiël beschreven wordt, is natuurlijk hetzelfde als wat hier beschreven wordt. Toch? Ja. Logischerwijze, men kent het verschil niet. Toch? En als men dan in Ezechiël leest in de laatste der dagen, zegt men, zie je, wat laatste der dagen. Het laatste der dagen, want dat hebben we gelezen, hè? In het laatste der dagen. Dat was dus vers 8 van Ezechiël 38, in het laatste der dagen. Anderen associëren de uitdrukking laatste der dagen met de wederkomst van Christus, onderscheiden van de gebeurtenissen voorafgaand aan de jongste dag uiteraard. Ze zeggen, nee, laatste der dagen is niet voor de jongste dag, maar is voor de wederkomst van Christus. En dan heb je dus weer een probleem. Wanneer is het nou? En er zit dan toch minstens een jaartje of 1000 tussen, eigenlijk. En ik kwam ook nog een andere oplossing tegen, want er zijn altijd die dan een oplossing voor bedenken. Eén daarvan, ik zal niet zeggen wie het was, schreef, want het was Gabeline, hè? Ja, nou goed. Maar die schreef, ja nee, dat in Ezechiël, dat is niet van na de 1000 jaren. Omdat het niet uitloopt in de jongste dag en zo, dacht hij. Dus het is niet die van na de 1000 jaren. Bovendien, na de 1000 jaren zijn het alle volkeren van de vier hoeken der aarde. En in Ezechiël zijn het Gog, Mezeg, Tubal, Gomer, Tugarma en de Persen en de Putheërs en wie waren het nog meer. En dan, maar het is niet van alles, van over heel de wereld. En nou ja, goed, dus hij ziet daar een onderscheid. En die schreef toen in zijn commentaar op Ezechiël, nou ja, dan is het dus in het begin van de 1000 jaren. En daarna had hij natuurlijk een nog groter probleem. Logischerwijs. Ja, in het begin van de 1000 jaren... En dat blijkt ook wel, want 2 bladzijden verder schreef je dat het in de tijd was waarin Satan nog niet gevangen was. Dan denk je, ja, nou is het echt mis, hè? Want de 1000 jaren beginnen pas wanneer Satan gebonden wordt. Dus, en dan spreekt hij zichzelf tegen. En dan zie je hoe weinig, want ik beschouw het niet als verwijt naar de man en ook niet als arrogantie mijnerzijds, maar het illustreert hoe weinig van die dingen eigenlijk bekend is en hoe weinig men inzicht heeft in de volgorde waarin de dingen zich zullen afspelen. Het hele punt is namelijk, het is ook heel gemakkelijk om dat vast te stellen, lijkt mij. Het hele punt is namelijk dat Ezechiël 38 over een andere tijd spreekt dan Ezechiël hoofdstuk 39. Gaat over 2 verschillende gebeurtenissen, maar wel met betrekking, in het algemeen althans, tot dezelfde volkeren. En daarom staan ze ook achter elkaar, hier. Ik heb al vaker gezegd, niet tijdrekening bindt de geschiedenissen aan elkaar in de Bijbel, niet de volgorde, maar de aard van de gebeurtenissen. Zoals wij in de voorgaande hoofdstukken van Ezechiël gelezen hebben over een oordeel over Jeruzalem, en bleek dat het ging over minstens 3. Die onder Nebukadnezar, van de Babyloniërs, die onder Titus van de Romeinen en die straks nog aan het eind van de 70e week van Daniël. Dat zijn er dus 3. En uit de beschrijving kun je het niet eens opmaken. En in Ezechiël 38 en 39 heb je het wat makkelijker, want het gaat kennelijk om 2, we zullen het ook wel uitgebreid zien, gaat kennelijk om twee, en het onderscheid tussen die twee vind je inderdaad bij 39 vers 1. Dat wil zeggen, wat nog hoofdstuk 38 is, gaat over de ene gebeurtenis, en vanaf hoofdstuk 39 vers 1 gaat het over de andere gebeurtenis. En daarna, om het voor sommigen nog moeilijker te maken, hoewel het helemaal niet moeilijker wordt, maar om het nog moeilijker te maken, het eigenaardige is ook nog dat ze dan chronologisch in Ezechiël in de verkeerde volgorde staan. Als ik het zo zeg, is het verkeerd. En dan kan het dus niet. Maar het is niet de verkeerde volgorde. Het is niet de chronologische volgorde waarin ze staan. Ze staan chronologisch net andersom. Dat wil zeggen, als je mij vraagt, de belangrijkste en de grootste gebeurtenis wordt het eerst vermeld. Maar dat is de laatste. En daarna wordt alsnog vermeld een iets kleinere gebeurtenis. En die wordt als laatste vermeld in de beschrijving. Dat is hoofdstuk 39. Ik kan u dat ook gemakkelijk demonstreren, overigens. Nou ja, natuurlijk door parallele schriftplaatsen te noemen, dat lijkt me duidelijk genoeg. Maar als u Bijbel voor u hebt, lees maar even met me mee. Daar staat, zij zouden komen, hoofdstuk 38, hè? Vers 8. Na vele dagen zult gij bezocht worden, Gog en Magog. Na vele dagen. Hoezo? Zouden ze dan eerder ook al een keer bezocht worden? Op gelijke wijze? En mijn antwoord is, jazeker. Eén keer voor de 1000 jaren, namelijk in de tweede helft van de 70e week van Daniël. Maar die gebeurtenis wordt beschreven in hoofdstuk 39. En andere schriftgedeelten, maar daar vind je de namen van Gog en Magog niet bij vermeld. Maar die zal ik u nog wel laten zien. Maar let op dat na vele dagen, zou het eerder er ook al een keer, jazeker. En dat staat bij, in andere schriftgedeelten, er zelfs ook bij vermeld. Na vele dagen, maar goed, we hebben het daar nog over. Daarna staat er bij in het laatste der jaren, niet in de eindtijd, of zo. Of laatste der dagen, maar zelfs laatste der jaren. Gaat namelijk over dezelfde gebeurtenis als die van Openbaring 20. Na de 1000 jaren. Dus inderdaad echt aan het eind van de geschiedenis van deze wereld en van de mensheid. Echt in de dagen kort voordat de wereld vergaat, om zo te zeggen. Want zover zijn we nu nog lang niet, hè. Dit soort uitdrukkingen, die illustreren trouwens duidelijk genoeg hoeveel verwarring erover is, hè. Nou goed. Laatste der jaren zult gij komen. Vers 8 nog steeds. In het land dat wedergebracht is van het zwaard. Niet dat wedergekomen is van het zwaard, maar dat wedergebracht is van het zwaard. Als u begrijpt wat ik bedoel. In de dagen namelijk, nadat de Heer zelf dit land heeft wedergebracht van het zwaard, uiteraard. Dat is dus niet in de 70ste week van Daniël en dus niet in de dagen van de verdrukking die over het Joodse volk komen zal. Maar inderdaad in de dagen van het Messiaanse Rijk over Israël. En het is niet in de 1000 jaren zoals Gebelein dan onder andere concludeert. Maar het is pas na de 1000 jaren, maar dat is nog steeds het koninkrijk van Christus uiteraard. In die dagen is het. Een land dat wedergebracht is van het zwaard. Een land dat vergaderd is uit vele volken. Nou ja, niet het land, maar de inwoners ervan uiteraard. Hè? Of niet het land wordt vergaderd uit vele volken. Logischerwijze, maar het volk. Land dat steeds tot verwoesting geweest was, inderdaad. Maar het zal zijn als hetzelfde land uit de volken zal uitgevoerd zijn. En zij altemaal veilig, zeker. Veilig, zeker in de Statenvertaling is altijd het Duitse woord ervoor, hè? Sicher. Veilig, namelijk, dat het veilig zullen wonen. Dan zult gij optrekken, gij zult aankomen als onstuimige verwoesting enzovoort. En dan vers 10, al zo zegt de Heere, te dien dagen zal het ook geschieden dat de raadslagen in uw hart zullen opkomen en gij zult de kwade gedachten denken. En zult zeggen, ik zal optrekken naar dat dorpland. Dat wil zeggen, een land dat geen steden in de zin van vestingen kent. Geen militaire vestingen. Dorpen dus. Ik zal komen tot degene die in rust zijn. De rust uiteraard van het nieuwe verbond. De rust van wat bekend staat als het duizendjarig vrederijk, weet je wel. Die rust. Die zeker en dus weer veilig wonen. Die allemaal wonen zonder muur. En grendel nog deuren hebben. Een land dat helemaal geen militaire verdediging heeft, omdat men al duizend jaar lang geen oorlog meer leert. They study war no more. He? Down by the riverside. Dat zal dan die river wel zijn uit de laatste hoofdstukken van Ezechiël. Maar daar hebben we het nog wel eens over. U begrijpt, er zijn geen legers, niet eens. In Israël in ieder geval niet, hè. En dan, ze komen om buiten te buiten, om roof te roven, om je hand te wenden tegen de woeste plaatsen die inmiddels bewoond zijn, en tegen een volk dat uit de heidenen verzameld is, dat vee en haven verkregen heeft, inmiddels wonende in het land. Enzovoorts. Nou, daarna worden diezelfde termen herhaald in het vervolg van dit hoofdstuk, dus die herhaal ik nou maar even niet. En dan eindigt het met vers 22, ik zal met hem rechten door pestilentie en door bloed, ik zal een overstelpende plasregen en grote hagelstenen, vuur en zwavel regenen op hem. Hebben die plasregens, hagelstenen, vuur en zwavel, dat wil zeggen, het zijn vier termen ter aanduiding van een oordeel wat uit de hemel komt, van Gods wegen. God brengt een oordeel. En dan vers 23, alzo zal ik mij groot maken en mij heiligen en bekend worden voor de ogen van vele heidenen, niet alleen maar Israël, voor de vele heidenen, en zij zullen weten dat ik de Heere ben, enzovoorts. Deze gebeurtenis, hier van hoofdstuk 38, is dezelfde, als u mij vraagt, als die van Openbaring hoofdstuk 20, na de duizend jaren, dat wil zeggen in de dagen van het Messiaanse Rijk, dus nog steeds, en voorafgaand aan de zogeheten jongste dag. Maar daarna komt hoofdstuk 39, en het begint net zo als hoofdstuk 38, voort mensenkind profeteert tegen Gog en zegt, zo zegt de Heer, zie ik tegen u, o Gog, hoofdvorst van Mezeg en Tubal. Het is volstrekt hetzelfde als in vers 2 en 3 van hoofdstuk 38, en dan weer, ik zal u omwenden en zes haak in u slaan en u optrekken uit de zijde van het noorden, net als in vers 6 van het voorgaande hoofdstuk, en ik zal u brengen op de bergen Israëls, precies zo. Maar dan meteen, maar ik zal uw boog uit uw linkerhand slaan en uw pijlen uit uw rechterhand doen vallen. Op de bergen Israël zult gij vallen, gij en al uw bende en de volken die met u zijn. En hier in dit hoofdstuk lees je met geen woord over een volk dat veilig woonde, een dorpland, een land wat terugverzameld was van het zwaard of uit de volkeren of iets dergelijks. Absoluut geen woord. Nou kun je natuurlijk zeggen, ja, dat stond van hoofdstuk 38. Dan zeg je, ja, dat kan natuurlijk wel zijn. In hoofdstuk 38 werd het zelfs herhaald. Maar als hier die profetie als het ware herhaald wordt, dan vinden we in hoofdstuk 39 geen woord hierover. Het is wel in principe hetzelfde volk, of dezelfde groep van volkeren, in beginsel althans. En het gaat om dezelfde gebeurtenissen. Ze worden, ze komen uit het noorden, ze worden van Gods wegen gebracht op de bergen Israëls en ze worden daar inderdaad verslagen. Maar je leest hier heel andere dingen. Je leest hier in vers 3, ik zal uw boog en uw pijlen uit uw handen doen vallen, op de bergen Israëls zult gij vallen, gij en uw bende. Ik heb u aan de roofvogelen, aan het gevogelte van alle hemel, aan het gedierte des velds ter spijze gegeven. Dus geen sprake van plasregels, hagelstenen, vuur of zwavel. Zoals in hoofdstuk 38. Integendeel. Er staat op het open veld zult gij vallen, vers 5, want ik heb gesproken, spreekt de Heere. Ik zal een vuur zenden. Jawel, wel een vuur. Ik zal een vuur zenden, maar het vuur wordt gezonden in Magog. Niet in het land waar die legers dan zijn, in Israël dus. Maar het vuur wordt gezonden in het land waar, althans een deel, belangrijkste deel wellicht van die legers vandaan komen. Magog. Dat is toch anders dan in hoofdstuk 38. Namelijk onder degenen die in de verre landen, de afgelegen landen, eilanden heet zoiets dan in de Statenvertaling altijd. Maar die in die verre landen zeker wonen of veilig wonen. Het gaat niet over de Israëlieten die veilig woonden of iets dergelijks. Het gaat over degenen die in het land van Magog veilig meenden te wonen. Maar daar wordt dat vuur gebracht van gaswegen. Dat is toch op een andere plek dan in hoofdstuk 38. En verder, vers 6 van hoofdstuk 39. Zij zullen weten dat ik de Heere ben, zij namelijk, niet zozeer alle volken, zij, Magog en zijn bende. In hoofdstuk 38 was het alle volkeren, de heidenen, de vele heidenen. In vers 23 was dat. En dan weer verder, vers 39. Ik zal mijn heilige naam in het midden van mijn volk Israël bekendmaken. Niet te midden van de heidenen, maar in mijn volk Israël. En let op de nadrukkelijke term, mijn volk Israël. Dat is natuurlijk toch twee keer hetzelfde. Maar punt is dat het hier gaat over gebeurtenissen rond het einde van de 70e week van Daniël. De tijd waarin Lo-Ami, niet mijn volk, alsnog Ami en dus mijn volk wordt. En vandaar de uitdrukking die er ook bij gebruikt wordt, kennelijk. Mijn volk Israël. Ik zal mijn heilige naam in het midden van mijn volk Israël bekendmaken en zal mijn heilige naam niet meer laten ontheiligen. Hetgeen toch suggereert dat het tot op dat moment al heel lang zo was dat de naam des Heren onder dat volk zeker ontheiligd werd. Kijk, dit zijn uitdrukkingen, die lees je niet in hoofdstuk 38. Heb je dat? En daarna pas, en de heidenen zullen weten dat ik de Heere ben, de Heilige, in Israël. Maar de scope, hoe heet zoiets, is hier Israël. Het gaat over Israël. En dan nog, voor alle duidelijkheid, vers 8. Ziet, het komt en zal geschieden, spreekt de Heere, Heere. En de letterlijke uitdrukking herkent u misschien niet, maar enige andere uitdrukkingen van dezelfde strekking zou u meteen in gedachten moeten hebben. Namelijk, wat vast besloten is, zal uitgestort worden, u weet wel, verwoesting tot het einde toe, uit Daniël 9 vers 27. Of anders de uitdrukking uit 1 Thessalonicenzen 5. Zij zullen het geenszins ontvlieden, dat haastig verderf dat over hen komen zou in de tweede helft dus van de 70e week van Daniël. En vandaar Daniël 9 vers 27, zoals ik al zei. En bovendien staat erachter, dit is de dag van welke ik gesproken heb. Dan is de vraag, welke dag? En dan wordt het de dag des toorns, de dag der benauwdheid, de dag der wraken, kortom de dag des heren, kortom de wolkengedachte, de dag van dikke duisternis, of hoe je maar heten mag. En die zou officieel aanvangen aan het eind van de 70e week van Daniël. Wij hebben het daar nog over, maar ik noem het nu alleen even voor het overzicht, hè? Om even ingang te hebben, om even te zien waar die profetieën nou werkelijk over gaan. Die dag, en over die dag wordt niet gesproken in hoofdstuk 38, maar wel in hoofdstuk 39. Logischerwijze. Want hoofdstuk 39 spreekt over de dagen van de grote verdrukking, die over eerst Israël, maar daarna over alle volkeren zou komen, in de dagen van zijn wederkomst, hè? Nou, daarna wordt ook uitgebreid gesproken over de inwoners der steden van Israël. Vers 9 zullen uitgaan en stoken en branden van de wapenen, van schilden en rondassen, van bogen en van pijlen, zoals handstokken, als spiezen en zo verder. Dan moet je nou niet meteen de conclusie uittrekken dat de wapens die deze legers gebruiken louter uit hout bestaan, want dat is wel erg naïef om dat te denken. Maar het moet wel duidelijk zijn dat dit wapentuig, dat overblijft kennelijk, dient als materiaal en in ieder geval als brandstof, want dat zal denk ik in voldoende mate aanwezig zijn, voor Israël. Na de 70e week van Daniël. Begrijp je me goed? Dit spul, dit legertuig, dit hoe heet zoiets, is niet verteerd door plasregels, hagelstenen, vuur en zwavel. Maar u weet toch wat er gebeurt als plasregels, hagelstenen en in ieder geval vuur en zwavel regenen? Dan kan je navragen in Sodom, hè? Nou, daar blijft dus echt niets over. Daar verbrandt werkelijk alles, ook steen. Je kan het nog gaan bekijken, maar we hebben het gemist, helaas. We hebben het van verre gezien, maar niet omhelst, zal ik maar zeggen. Nou goed. Dat heb ik toch wel eens verteld, hè? Dat naar achteraf blijkt Sodom helemaal niet op de bodem van de Dode Zee ligt, maar aan de oevers van de Dode Zee. Omdat Sodom ook niet lag in dat dal, maar bij dat dal. Enzovoort. En dat de plaatsen Sodom, Gomorra, Adama, Zeboim, of wie ze maar waren, dat daar de overblijfselen inmiddels wel degelijk van gevonden zijn, een jaartje of 10, 15 geleden. Nou goed, daar hebben we het nou verder niet over. Maar velen van jullie hebben daar een video van gezien. Nou, dan weet je hoe dat eruit ziet, hè? Als een zwavel uit de hemel is gevallen. Dan vind je daarna niet nog brandstof of zoiets. Dan is alles verbrand. En het bewijst voldoende, lijkt mij, dat het niet over dezelfde gebeurtenissen gaat in deze twee hoofdstukken. Vind ik op zich al voldoende argument eigenlijk. Maar we hebben nogal wat bijbelse argumenten ook. Maar men zal er van stoken, staat er. Zelfs 7 jaren lang, dus het is nogal wat. En dan staat er, zodat zij geen hout uit het veld zullen dragen, nog uit de wouden houden, maar van de wapenen vuur stoken. Enzovoorts. En daarna in vers 11, het zal te 10 dagen geschieden dat ik aan Gog al daar een grafstede in Israël zal geven. Wel nu, als het na de 1000 jaren is en het loopt meteen tegen de jongste dag, zou ik niet weten waarom Gog nog een grafstede in Israël zou moeten hebben. En je moet het wel degelijk letterlijk nemen, want de volgende versen zeggen hoeveel tijd het wel niet kost om ze inderdaad allemaal te begraven. Toch? Want er wordt zelfs gesproken over de stank die door het land gaat vanwege, ja, de, zeg je dat nou netjes, de rottende lichamen. Vers 12, het huis Israëls nu, leuk hè, niet Juda, Israël, het huis Israëls. Ik zie daar toch alweer 12 stammen rondlopen, of een overblijfsel daarvan. Het huis Israëls nu zal hen begraven om het land te reinigen. Ik zeg altijd, maar waarom het gereinigd zal moeten worden als we daarna toch het oordeel van de jongste dag doorgaat, ontgaat mij volkomen. Toch? Oordeel van vuur. De jongste dag. Branden en vergaan. Let op, zwavel, vuur en zwavel is sowieso een oordeel van de jongste dag trouwens. Hè? Nou ja, volgens 2 Petrus in elk geval. Maar er staat, nee, ze zullen het land reinigen. 7 maanden. Ja, het volk zal des lands, ja, al het volk des lands zal begraven en het zal hun tot naam zijn ten dagen als ik zal verheerlijk zijn, spreekt de Heer. Nou goed, en dan wordt beschreven hoe de speciale mensen worden uitgezonden om dit te regelen. Want het blijkt een hele klus te zijn, maar sommigen krijgen daar speciale opdrachten toe enzovoorts. En het meest duidelijke, als u mij vraagt, is trouwens het laatste deel van dit hoofdstuk. Want daar staat in vanaf vers 22 lees ik dan maar even. Daar staat, en die van het huis Israëls zullen weten dat ik, Jehovah, hun lieder God ben, van die dag af en voortaan. Dat zal voor Gebelijn wel weer de aanleiding geweest om te zeggen, nou dan is het niet na de 1000 jaren. Precies, maar dat is ook wat ik zeg, hè. Het is niet na de 1000 jaren, ook niet in de 1000 jaren. Het is ervoor en zelfs verder daarvoor, namelijk nog in het einde of rond het einde van de 70ste week van Daniël. Want die dag en voortaan, wij weten welke dag dat is. Dat is namelijk de dag waarop de Heer zijn voeten zal zetten op de olijfberg die voor Jeruzalem is tegen het oosten. Van die dag af zou de Heer aan de kant van en dus voor Israël strijden volgens Zacharië 14. Ik kan het niet elke keer weer lezen, maar ik roep het wel altijd, hè. Zacharië 14, waar de Heer al de heidenen ten strijde zal verzamelen tegen Jeruzalem. Maar op de dag dat hij zijn voeten zet op de Olijfberg, en van die dag af strijdt hij voor Israël en daarmee dus voor Jeruzalem. Maar dat is pas na de verwoesting daarvan. En van die dag af en voortaan is de uitdrukking hier in Ezechiël 39 vers 22. Die kan dus niet slaan op gebeurtenissen in de 1000 jaren, laat staan na de 1000 jaren, want de Heer is allang de God van Israël, vanaf het einde van de 70ste week van Daniël, volgens de profetie van die 70 weken. Na 70 weken zou het zover zijn, zal ik maar zeggen. Toch? Daniel 9, vers 24 is voldoende. En dan opnieuw. En de heidenen zullen weten dat die van het huis Israëls gevankelijk zijn weggevoerd om hun ongerechtigheid, omdat zij tegen mij hadden overtreden. Het lijkt me duidelijk dat hier niet meer dan 1000 jaar wordt teruggekeken. Maar bovendien blijkt dat, want er staat, en dat ik mijn aangezicht voor hen verborgen heb. Maar het zal ook duidelijk zijn dat de Heer zijn aangezicht voor Israël verbergt, uiteraard niet langer dan tot het eind van de 70ste week. En we lezen opnieuw, Daniel 9. Of totdat de Heer zal verschijnen op de Olijfberg, Zacharia 14, want het vindt dan toch de twee belangrijkste profetieën in dat verband, als het tenminste gaat om de tijdrekeningen, en daar hebben we het nu over. Of wanneer dat exact zal zijn. De Heer verbergt zijn aangezicht voor hen. Dat is in onze dagen zo. Onze bedeling heet niet voor niks de bedeling der verborgenheid. Bedeling van waarin het koninkrijk der hemelen en dus ook de koning verborgen is. Waarin is zijn aangezicht voor Israël en dus voor de volkeren verbergende verbergt. Met de woorden reeds uit Deuteronomium 32 of daaromtrent. Maar dat zal maar duren tot aan, logischerwijze, zijn wederkomst. Dan verbergt hij dus zijn aangezicht niet meer. En over die dagen gaat het hier. Dus zij zullen weten dat ik mijn aangezicht voor hen verborgen heb en heb ze overgegeven, vers 23, in de hand hunne wederpartijders, zodat ze altemaal door het zwaard gevallen zijn, maar hun onreinheid en naar hun overtredingen heb ik met hen gehandeld en ik heb mijn aangezicht voor hen verborgen. Zoals het is ten deze dagen, ben ik geneigd toe te voegen. Daarom zegt de Heer, heren, nu, en u weet wat ik altijd zeg bij nu, hè. Na het voorafgaan, na is het, hè, nu, na, inmiddels. Dat wil zeggen, die tijd van verberging is nu voorbij. Nu zal ik Jacobs gevangenen wederbrengen en zal mij ontfermen over het huis Israëls. Wanneer? Na het oordeel over Gog en Magog in Ezechiël 39. Maar in Ezechiël 38 is Israël al lang terugverzameld en woont het zeker en veilig in het land. In een dorpland zonder deuren, grendels en zonder muur en wat er maar wezen mag. En dan trekken Gog en Magog op. Zodat u begrijpt dat de volgorde is eerst hoofdstuk 39 en daarna alsnog. Na vele jaren, maar dat stond het toch ook. Na vele dagen en in het laatste der jaren, 38 vers 8, zullen diezelfde volkeren, althans, zullen de volkeren onder dezelfde leiding alsnog optrekken. In tweede instantie. Tegen ditzelfde land, tegen ditzelfde volken, tegen dezezelfde stad, Jeruzalem. Inmiddels herbouwd. En ik kan er met geen mogelijkheid dus wat anders van maken. En daarna wordt het nog weer herhaald, hè, in vers 25, daarom zegt de Heere, nu zal ik Jacobs gevangenen wederbrengen, ik zal me ontfermen. Nou, u weet toch langzamerhand waar die uitdrukking op slaat altijd, hè. Rugama. Lo Rugama zal Rugama worden. De term ik zal me ontfermen hangt dus samen met de term Ami, mijn volk, in vers 7. Lo Ami wordt Ami, mijn volk, in vers 7. En Lo Rugama wordt Rugama in vers 25 van hoofdstuk 39. En dat is als het volk tot geloof komt, de Messias aanvaardt enzovoorts. Vandaar dat diezelfde termen natuurlijk in het Nieuwe Testament op ons in elk geval ook van toepassing gebracht worden en reeds lang zijn. Dus ik zal me ontfermen over het ganse huis Israël. Ze sluit prachtig aan, 39 vers 25, sluit prachtig aan bij hoofdstuk 37. Het ganse huis Israël, deze beenderen zijn het ganse huis Israël. En ook in hoofdstuk 37 vind je de term ontferming en mijn volk enzovoort. Het slaat allemaal op de gebeurtenissen in de dagen van de wederkomst van Christus. Dus rond het eind van de 70ste week van Daniel. Nou ja, een stukje ervoor en een stukje daarna dus. Goed. Als zij hun schande zullen gedragen hebben, vers 26, hoofdstuk 39, en hun overtreding met de welke zij tegen mij overtreden hebben, toen zij in hun land zeker woonden en er niemand was die hen verschrikte, Maar dat is uit het verleden. En dan, als ik hen zal hebben wedergebracht uit de volken en vergaderd zal hebben, dan, vers 28, zullen zij weten dat ik, Jehovah, hun God ben, terwijl ik ze gevankelijkheid moet wegvoeren onder de heidenen, maar heb ze weder verzameld in hun land en heb al daar niemand van hen meer overgelaten. Want na dit oordeel uit hoofdstuk 39 over Gog en Magog, zal de Heer dat inderdaad doen. En dan weer staat er, en ik zal mijn aangezicht voor hen niet meer verbergen, wanneer ik mijn geest over het huis Israël zal hebben uitgegoten. En wanneer giet hij zijn geest uit over het huis Israël, en meer speciaal over de inwoners van Jeruzalem? Aan het einde van de 7e week van Daniel dus. Wanneer ze de naam des Heren aanroepen, de Heer verschijnt, en zij zien wie zij doorstoken hebben. Zacharia 14 en 13 en 12. Maar het was hoofdstuk 12, waar die termen letterlijk staan. Hè? Overigens, via deze uitdrukking, als ik mijn geest over het huis Israël zal hebben uitgegoten, kom je dus terecht in Zacharia 12 en 13 en 14. Want daar staat dat. Zie de dagen komen dat ik mijn geest over het huis van Israël, over Jeruzalem en over Israël dus zal uitgieten en zo verder. En via Zacharia 12 kom je dan trouwens weer in Matthäus 24, wanneer de Heer zal verschijnen, teken van de Zoon des Mensen, alle geslachten van het land zullen over hem rouw bedrijven. Want dat is ook Zacharia 12, waar het aan ontleend is. Die hebben u toch, hè? Als je het niet begrijpt, dan trek je me aan de rem, dan zoek ik eerst die schriftplaatsen wel op. Maar wat ik probeer te zeggen, we gaan er waarschijnlijk later toch wel verder op in, is dat het laatste vers van hoofdstuk 39 een uitdrukkelijke verwijzing is naar Zacharia 12. En via Zacharia 12 en 13 en 14 kom je dus automatisch bij de verschijning van de Heer op de Olijfberg, maar kom je ook in Matthäus 24 waar die gebeurtenis beschreven staat. En dat is duidelijk genoeg, dat is de wederkomst voor Christus ten behoeve van Israël, dat wil zeggen het Joodse volk, want daar begint het mee. Maar via dezelfde schriftplaats, Ezechiël 39 vers 29, kom je natuurlijk ook terecht in Joël 2. Als ik mijn geest over het huis Israël zal hebben uitgegoten, zit de dagen komen dat ik mijn geest zal uitgieten over alle vlees. En raad eens wat. De enige andere schriftgedeelte wat ik schriftgedeelte, ik heb het niet over een losse tekst, hè, maar het enige andere schriftgedeelte wat ik ken, dat spreekt over dezezelfde gebeurtenis als Ezechiël 39, is Joël 2. Nou ja, 1 en 3 mag ook, maar in ieder geval Joël 2. Over legers die zullen optrekken tegen Jeruzalem enzovoort. Legers die vervolgens ook begraven zullen worden in Israël. Want dan staat er daar allemaal bij. En dat die legers twee keer zouden komen, staat er ook bij. Alleen in Joël staat erbij, ze zullen later nog een keer komen. Na jaren van vele geslachten staat daar. En in Ezechiël 38... staat er dat ze nog een keer zullen komen, was de gedachte. Ooit een keer in de toekomst. Dat is wat moeilijker om het meteen te zeggen, maar dat is vers 8 en vers 17 bijvoorbeeld. Maar goed, wellicht heb ik het daar nog over. Maar de suggestie is dus inderdaad dat ze twee keer komen. En dat is ook inderdaad het geval. Eén keer in de dagen van de wederkomst van Christus, om zo te zeggen, één keer in de dagen voor, uiteraard, voor en niet na de jongste dag. Dat is het idee, het zijn twee verschillende gebeurtenissen. Die ene, aan het eind van de 1000 jaar, wordt hier beschreven in hoofdstuk 39 en in Openbaring 20. En daar houdt het verhaal meteen op, want er is verder niks. Daarna komt gewoon de jongste dag, zoals Openbaring 20 ook vermeld. Maar Ezechiël 39 gaat over een gebeurtenis in de dagen van de wederkomst van Christus. En die gebeurtenis heeft dus inderdaad een logisch vervolg. En dat vervolg wordt ook beschreven in hoofdstuk 39. Waarbij kennelijk het land opnieuw bewoond wordt. Waarbij men het eerst moet reinigen en zuiveren, of hoe het maar heten mag, maandenlang. Maar waarbij ook staat dat de Heer zijn aangezicht vanaf die dag en voortaan niet meer verbergen zal. En dat zij de Heer hun God zullen kennen van die dag en voortaan. Dat het bovendien de dag is waarvan de Heer gesproken had. En dat is dus de dag des Heren. Het is dezelfde dag als die genoemd wordt aan het eind van Zacharia 13. Dat is al tussen hoofdstuk 12 en 14. De laatste versen van Zacharië 13. Die dag en begin van Zacharië 14. Wordt niet gezegd wat voor dag het is, maar wel een specifieke dag. Nou, dat is diezelfde dag. De dag des Heren, namelijk. We hebben het daar wellicht nog over. Maar het lijkt me dat we eerst maar eens even ons bezighouden met al die lui die hier genoemd worden. Want kijk, dat deze twee gebeurtenissen niet inmiddels één vermeld staan, heb ik u al gezegd. Dat komt natuurlijk omdat het ongeveer over dezelfde lui gaat. En andersom zeg ik dus, nou ja, in hoofdstuk 39 staan wat minder namen dan in hoofdstuk 38. Maar het lijkt me ook duidelijk dat je ze in hoofdstuk 39 met recht mag invoegen. De namen die daar niet staan, maar in hoofdstuk 38 wel, uiteraard. In hoofdstuk 39 lees je alleen over meezeggend Tubal. Daarna alleen van hun metgezel, degene die erbij zijn, of hoe het maar heten mag. Al uw benden heet dat, in vers 4 van Ezechiël 39. En als u vraagt, wie zijn al die benden? Dan zeg ik, nou, in nadere specificatie hadden we al in hoofdstuk 38. En dan weet je ongeveer wie het zijn. Over die lui kan ik in het algemeen wel vast zeggen, heb ik dat in ieder geval niet vergeten. Dat zij, voor zover bekend, voor zover de gegevens van die lui bekend zijn, zijn het afstammelingen van Jafet. Of het zou moeten zijn de Moren en Puteërs die afstammen van Gam. Maar voor de rest is het Jafet. Het is in ieder geval niet Sem. Begrijp u me goed? We zijn nou niet bij Jacob en aan de andere kant Esau, de grote vijand, Edom. Of bij Isaac en de grote tegenstander Ismaël. In beide gevallen betreft dat dan wat wij noemen de Arabische volkeren. Andere Semitische volkeren. Maar we zijn nu veel verder terug in de geschiedenis bij een splitsing en omkering van geboorterecht trouwens. Die veel eerder plaatsvond, namelijk meteen na de vloed van Noach, waarbij het eerstgeboorterecht onder de zonen van Sem, onder de zonen van Noach, ging naar Sem, in plaats van naar Jafet. Dus niet algemeen bekend, geloof ik, maar het is een heel eenvoudig rekensommetje, als je het netjes uitrekent, namelijk werd Sem als tweede zoon van Noach geboren, hoewel hij steeds als eerste genoemd wordt. Maar als je de tijdrekeningen bijvolgt, u weet wel, Noach is 500 jaar en in gewoon Sem kwam een jaar, werd 100 jaar voor de vloed. Maar de zoon van Sem werd geboren toen Sem 100 jaar oud was en dat was twee jaar na de vloed. Hebben we die nog? Maakt niet uit, zoek het maar gewoon een keer op. Schrijf het maar gewoon op en je komt niet tot een andere conclusie dan dat Sem weliswaar steeds als eerste genoemd wordt, maar dat hij 2 jaar te laat genoemd wordt. Hij moet een broer hebben gehad die 2 jaar eerder geboren werd. Eén van die anderen. En omdat Gam genoemd wordt de kleinste en dus de jongste, want zo klein zal hij niet meer geweest zijn, maar vooruit, wordt dus Jafet geacht wel degelijk de oudste zoon van Noach te zijn. En die wordt kennelijk gepasseerd voor wat het eerstgeboorterecht betreft. Ten behoeve van Sem. Zoals later Ismaël gepasseerd wordt ten behoeve van Isaac. En zo verder. Want ik ga het rijtje niet meer helemaal noemen natuurlijk. Het is het oude verhaal. En dat betekent dat zoals wij eigenlijk heel de geschiedenis door een strijd vinden tussen Jacob en Esau, of zullen we zeggen tussen Israël en Amalek, dat mag ook, het is dezelfde namelijk, van geslacht tot geslacht. En God heeft een strijd met Amalek, van geslacht tot geslacht. Maar Amalek staat gewoon voor die Arabische volkeren, waarvan Amalek, een van de zonen, een kleinzoon geloof ik trouwens, van Esau, bij gelegenheid de leider was. Maar zoals de geschiedenis de strijd kent tussen die beide takken van Semitische volkeren, die verwisseld zijn wat eerst geboorterecht betreft, en zoals we die ook kennen in de strijd tussen christendom en islam enerzijds, of in de strijd tussen jodendom en islam anderzijds, het is namelijk de strijd tussen Isaac en Ismaël, dan wel Jacob en Esau, die kennen u toch, hè? Dat heb ik niet zo lang geleden hier genoemd. Dus laat maar zitten. Zo ligt het voor de hand dat ergens op de wellicht wat verdere achtergrond er ook zo'n strijd is tussen Sem en Jafet. Maar dat men die niet herkent, dat komt, als u het mij vraagt, omdat men een groot deel van de Semitische volkeren niet kent. Want u weet waarschijnlijk dat wij Westerlingen algemeen geacht worden Jafetieten te zijn, afstammelingen te zijn van Jafet. En dat is dus een misverstand. Dat zijn wij niet. Wij zijn Semieten. Ja, afstammelingen van Abraham, van Israël. 10 stammen van Israël, dat is het verhaal. Dat maakt ons tot Semieten en niet tot Jafetieten. Het onderscheid vind je inderdaad in het onderscheid tussen bijvoorbeeld West- en Oost-Europa. Nou moet je niet meteen precies de grens op de kaart opzoeken, want het loopt heus wel door elkaar en het is wel met elkaar vermengd. Maar de algemene gedachte is, mijn gedachte dus, voor wat het waard is, is dat de Oost-Europese volkeren in het algemeen, er zijn wel uitzonderingen denk ik, kaart aan te wijzen, maar dat doet er niet toe. Maar in het algemeen, Oost-Europa, en in ieder geval dat grote gebied wat wij altijd maar aanduiden als Rusland, voor het gemak, Oost-Europa. Dus Jafetitisch, ja, stamt van Jafet af. En West-Europa, en hoe westelijker je komt, hoe makkelijker dat aan te tonen is. West-Europa is niet van, stamt niet van Jafet, maar inderdaad van Sem. En vandaar de strijd tussen Oost en West, zoals we die kennen. Maar vandaar ook de strijd tussen Mohammedanen en christenen. Dat zijn twee categorieën Semieten dus. Die elkaar het eerst geboorterecht betwisten. Dat is echt zo. Mohammedanen zeggen, nee, wij stammen van Ismaël. Wij hebben eerst geboorterecht. En Abraham is onze vader. Toch? En vandaar ook de strijd, die is van iets langer terug, misschien, als je tenminste de geschiedenis een beetje kent, de strijd tussen de muzelmannen, dan wel de Moren, omdat ze nou eenmaal via Afrika in het algemeen West-Europa binnenvielen, maar de Mohammedanen, dus de moslims, tegen de West-Europeanen, daarmee tegen de christenen, want daar ging het om, tegen de christenen, niet tegen West-Europa, tegen de christenen. Die christenhonden, die ongelovigen. Dat waren de christenen dus, hè? Ongelovigen. Misschien hadden ze nog gelijk ook, maar daar gaat het nou niet over. Ja, dat weet ik allemaal niet. Hè. Ik relativeer graag wat. Maar in ieder geval, historisch laat zich die strijd langs die route heel goed verklaren. En vandaar ook dat men in de toekomst, in verband met Israël, met name in verband met Israël, van doen hebben, uiteindelijk, voordat de 1000 jaren beginnen, hebben wij van doen met wat bekend staat als Armageddon. Het noemen van de naam schijnt altijd voldoende te zijn. Anders roep je nog een keer Apocalyps en slaat iedereen de schrik om het hart. Maar we krijgen van doen met wat men noemt de eindstrijd der volkeren. In Megiddo, Armageddon of hoe het maar heet, dan mag het openbaring. Maar dat is een strijd tussen Semieten en Semieten. Dat is een strijd tussen Israël en de Arabieren, zal ik maar zeggen. Nee, 12 stammen van Israël, want daar gaat het over. Daar in het Midden-Oosten. En de legers van Babel. Fundamenteel komend van de opgang der zon. Dus in de eerste plaats gaat het dan dus om Arabische volkeren en legers. Door wie ze allemaal gesteund worden, doet nou niks te zaken. Zie? En dat is dus Ismaël tegen Isaac of Esau tegen Jacob of hoe je dat maar ziet. Maar ver voor het zover is, voor de bekering van Israël dus, want dit is na de bekering van Israël, hè, Armageddon. Daar redt de Heer Jeruzalem dus ook. Dat van die dag en voortaan is dan al lang geweest. Dat zijn de dagen waarin de Heer Jeruzalem zou stellen tot een lastige steen die de volken zouden tillen. En ze breken hun rug erop. Zal ik maar zeggen. He? Dat zijn die dagen. Maar dat is nu nog niet. Maar voor het zover is, voor het einde van de 70ste week, en dus voor de bekering van Israël, is er een andere strijd die uiteindelijk zich afspeelt in Israël. Dat is die van Ezechiël 39, maar ook van die van Joël 2. In Openbaring vind je die trouwens helemaal niet. Maar ja, Openbaring is niet zo Joods, hè. Nee, echt niet. Ja, maar goed, daar hebben we het een andere keer over. Maar dat is de strijd waarbij een ongelovige Joodse staat onder de voet gelopen wordt door een vijand, met als eindresultaat in elk geval de verwoesting van de Joodse staat in Jeruzalem enzovoort, zoals ook hier inderdaad hier in Ezekiel 39 beschreven. En dat is de strijd tussen Sem en Jafet. En op de achtergrond ook nog Gam. Want je vindt ze alle drie eigenlijk bij elkaar, maar de aanvoerder is logischerwijze de natuurlijke eerstgeborene van de drie, Jafet. Dus Sem heeft eerst af te rekenen met Jafet, en dan meer specifiek, Israël, dus een deel van Sem, heeft daarna nog af te rekenen met een andere deel van Sem. Hebben die? Maar het is in beide gevallen de strijd tussen de van Gods wegen aangestelde eerstgeborene en aan de andere kant de natuurlijke eerstgeborene, wie dat dan ook maar wezen mocht. Hebben die? En in feite is dat dezelfde strijd als tussen ons en ons vlees. Tussen geest en vlees. Onze strijd tegen vlees en bloed. Voor zover we die hebben dan. He? Nou ja, de Heer zou strijden, maar laat maar zitten. Maar die tegenstelling tussen vlees en geest, dat is in wezen precies dezelfde tegenstelling. Als u begrijpt wat ik bedoel. De natuurlijke eerstgeborene is toch onze oude mens. En die laat zich dat liever niet afpakken. Maar God stelde de nieuwe mens tegenover. Toch? En die krijgt eerst geboorterecht. Daarom krijg je nooit een erfenis of loon voor werken des vleesers. Of voor de heiligmaking des vleesers, wat het ook wezen mogen, zo het al kon bestaan. Toch? Nee, het is voor de nieuwe mens. Nou goed. Dus nou even naar die namen, dan ben ik even terecht in vers 2. Nee, niet naar die namen, we gaan naar de pauze. Het is hoog tijd voor de pauze, zeg. Wij zouden naar Gog in elk geval, hè? In vers 2. Wie zijn die lui die hier genoemd worden? Vers 2 van Ezekiel 38. Mensenkind, zet je aangezicht tegen Gog. Dat is kennelijk een meneer. En dan het land van Magog. Dat is de naam van het land kennelijk, want het van, dat bestaat niet, hè? Dat kun je rustig weglaten. Het land Magog. Magog, ja. Pagog, dat is weer zo'n was. Het land van Magog. En daarna staat er de hoofdvorst van Mezeg en Tubal. En die zou je toch moeten corrigeren, want hoewel in alle oude vertalingen de term zo vertaald wordt, vind je in alle modernere vertalingen de vorst van Ros. Alleen in de Statenvertaling, in de King James Version trouwens ook, heeft men Ros vertaald met hoofd. En dat is ook wat het betekent. En dat kan ook als titel fungeren. Vandaar dat je in de geslachtsregister van de Heer Jezus een Reza tegenkomt. Die had er ook niet moeten staan, want het was de titel van iemand anders. Ros. Reza, laatstelijk bekend als titel, dan wel naam van de Shah. Van Perzië. Reza, het is gewoon Ros, hoofd, het is gewoon een titel. En zo ook hier, dus niet hoofdvorst van Mezeg en Tubal, maar gewoon vorst van Ros, Mezeg en Tubal. En profiteer tegen hem. Dit zijn dus de belangrijkste namen. Daarna worden nog wat anderen genoemd in vers 5. Maar eerst maar deze dan. Ros is de man, Magog is de naam van het land. Ros komen wij tegen in Genesis 10 vers 2, inderdaad als afstammeling van Jafet. Daarna nog wat figuren in de Bijbel, willekeurig verspreid, waar we weinig mee kunnen, omdat ze toch niet nader aangeduid worden. Maar in ieder geval in Genesis 10, ja, dat is in de volkerentafel, zoals het heet. U weet wel, de populair gezegd de lijst van 70 volkeren. Genesis 10, vers 2, daar vind je Jafet, of vind je, wat zeg ik nou? Ik zeg het verkeerd trouwens, je vindt Ros daar niet genoemd. Ik spreek voor mijn beurt, ik moet zeggen, je vindt daar genoemd Magog als zoon van Jafet. Ros vind je helemaal niet genoemd. als afstammeling van iemand in de Bijbel. Of het zou moeten zijn iemand uit de stam van Ruben binnen Israël. Maar die is uiteraard niet bedoeld. Dat lijkt me ook een duidelijke zaak. Ros wordt verder niet genoemd. Wat wel genoemd wordt is Magog. En dat is inderdaad afstammeling van Jafet. Daar gaat het om. Maar het zal duidelijk zijn dat een verwantschap bestaat tussen die beide namen, Gog en Magog. Uiteindelijk gaat het om, misschien niet om dezelfde, maar om hetzelfde. Hetzelfde geldt trouwens ook voor Mezeg. Uit vers 2 wordt ook in Genesis 2 vers 10, of 10 vers 2 genoemd als zoon van Jafet. Magog en Mezeg dus allebei. En daarna ook Tubal. Je vindt ze daar keurig op rij. Zijn dus duidelijk Jafetieten. En daar waar Ros onduidelijk is, kun je gevoeglijk aannemen dat het de titel is van een vorst uit Jafet. Dus kennelijk. Ook zonder dat het er specifiek bij staat. Maar waar dit de belangrijke namen zijn, heb je dus van doen met een opstand van Jafet tegen Israël in elk geval. En dus tegen Sem in de praktijk. Waar je Ros, Mezeg en Tubal moet zoeken, dat is ook niet zo moeilijk. Al bestaat er natuurlijk altijd discussie over. Maar men zou ze zoeken in het gebied van de Caucasus. En daarvoor, zuidelijker daarvan. Het probleem is namelijk dat ook deze volkeren, volkstammen of hoe je ze maar noemen moet, niet altijd op dezelfde plek gebleven zijn. Vandaar dat je op diverse kaarten, maar ook in diverse bijbelcommentaren, verschillende geografische aanduidingen tegenkomt. Sommigen houden het gewoon bij de waar die volkeren dan vroeger woonden, waar ze ook duidelijk na te speuren zijn. Ik heb daar wel gegevens van hier bij de hand, maar ja, je verdwaalt daar toch in en wat moet je ermee? Weet je wel dat Herodotus die Mezeg ook kende onder de naam Moschoi enzovoorts. Ja, dat zal allemaal wel. Maar ik bedoel, ze zijn uit de geschiedenis best wel aardig na te trekken. Maar ze woonden aanvankelijk wat dichter bij Israël dan tegenwoordig. Daar komt het ongeveer op neer. Ze zijn namelijk allemaal zo'n beetje de Caucasus overgetrokken. Daar is ook een goede reden voor. Het was de normale richting waarin volkeren verhuisden zo langzamerhand. Immers, de kern van de wereldbevolking was inderdaad in Mesopotamië. Daar komt het ook vandaan, uiteraard. Daar was ook ooit de Hof van Eden, zal ik maar zeggen. Dat gebied toch, daar nog ook Babel. En dus de zondvloedgeschiedenis speelt zich in principe in de eerste plaats daar af, in dat gebied. En daar komen ze allemaal vandaan, want dat is de bakermat, om zo te zeggen. Ik vind altijd een raar woord, een bakermat. Ja, geef die baker een mat. Nou, de bakermat in ieder geval van de mensheid. Begrijp me goed, ik ken ook andere verhalen van de mensen die daar of daar vandaan zijn komen. Maar dan spreekt men over veel, veel, veel verder terug. En heeft men het ook niet meer over de Adamitische mens, maar over dat wat daarvoor was. En daar heb ik maar even geen boodschap aan, omdat ik dat in de Bijbel toch niet checken kan. Als u begrijpt wat ik bedoel. Maar de actuele mensheid, zal ik maar zeggen, komt altijd uit die buurt en is van die buurt uit, van dat gebied uit, de aarde overgezwermd. En voor zover men naar het noorden trok, naar het zuiden kwam je trouwens toch niet zo geweldig ver. Nou, naar het oosten ging nog, hè. Maar voor zover men naar het noorden trok, was het de Caucasus over. Neem maar een kaart en bekijk het maar. Zo ging dat nou eenmaal. En dat is ook met deze volkeren gebeurd. Vandaar dat ze tegenwoordig wat verder noordelijk woonden ten opzichte van Israël dan in het verleden. Maar niettemin het noorden. En dat staat er ook in vers 6, de zijden van het noorden. Maar ik heb al gezegd, via dat noorden kun je altijd nog uitzwerven. En dat is ook wat er dikwijls gebeurd is met die volkeren. Daarna wijs ik erop dat ook de 10 stammen van Israël zich vermenigvuldigden. Staat in een apocrief boek, 3 Ezra geloof ik. Ik heb het nooit bij de hand, ik zou het eens een keer moeten kopiëren in mijn Bijbel leggen. In 3 Ezra staat dat die 10 stammen vermenigvuldigden en inderdaad naar het noorden trokken enzovoort. En van daaruit naar het westen zijn uitgezwemd. Dat staat er gewoon in. Ja, van wanneer de boek stamt, weet ik niet. En dat het niet een geïnspireerd boek is. Nee, dat weet ik. Maar ja, 1600 slag bij Nieuwpost staat ook niet in de Bijbel, denk ik altijd. Ja, zo wat. Zeg ik niet dat het waar is, maar als ze al ergens gebleven zouden zijn, dan zit er toch echt niks anders op dan dat ze de Caucasus over zijn getrokken. In grote aantallen. En dat is ook inderdaad gebeurd, als u mij vraagt. Dat kan ook helemaal niet anders. Maar vooruit, maar dat is met Ross, dan wel Mezeg en Tubal, wel degelijk ook gebeurd. En als je die lijn volgt, als je ervan uitgaat dat het niet gaat om een geografische aanduiding hier met deze namen van het is dit stukje land en dat stukje land en wie er dan maar in woont. Maar als je ervan uitgaat dat het niet gaat om het land, maar inderdaad om volkeren met een bepaalde afstamming dus, volgens de gedachte van Genesis 10, ja, dan leidt het ook geen twijfel dat de naam Ras teruggevonden wordt in ons woord Rus. En dat de naam Mezeg teruggevonden wordt in onze naam Moskou. Dat is gewoon aantoonbaar dat dat zo is. Dus daar is ook geen twijfel over. De twijfel is alleen over, ja, moet je die volkeren nou volgen of moet je houden bij het land waarin die volkeren woonden in de dagen van dat Ezechiël 38 geschreven werd. Nou, dat laatste lijkt mij dus niet. Ik heb geen enkele reden toe. Dus we volgen gewoon het volk uiteraard. En dan komen we terecht via Ros bij Rus, via Mezeg bij Moskou en via Tubal komen wij bij Tobolsk. Ik kijk even wat Herodotus er weer van geschreven heeft en hoe ze het in het Grieks heten, maar het doet allemaal weinig de zaak. Het is gewoon die naam. En daarmee kom je terecht dus bij wat wij gewoonlijk in het algemeen als Rusland aanduiden, gemakshalve hier vanuit het Westen. Maar, want wij doelen gewoon met de naam Rusland op Oost-Europa. En dat is een verbazend groot gebied, overigens. Daar schrik je van. Ik schrik er nog altijd elke keer van als ik op de kaart kijk of op een globe. Wij denken dat Moskou ver weg ligt. Dat hebben we aan Napoleon te danken, denk ik. Want voor hem was het te ver, zoals u weet. Maar verhoudingsgewijs ligt dat hier gewoon om de hoek. Want zou je gedacht zijn wat daar voorbij allemaal nog ligt. En dan heb ik het niet eens over de breedte van het land. Of de lengte moet je dan eigenlijk zeggen. Van noord naar zuid. Dat is een enorm gebied. Maar daar gaat het over. Oost-Europeanen dus. Daarna neem ik meteen die figuren uit vers 5 en wat er verder volgt, heb ik dat ook weer gehad. Perzen worden genoemd. Perzen zijn geen Jafetieten, voor zover wij weten. Maar in de Bijbel worden die Perzen verbonden rechtstreeks met de Meden. Ze worden beschouwd als bij elkaar behorend, Meden en Perzen. Maar die Meden kom je net zo goed tegen in Genesis 10 vers 2. Modai heet hij daar geloof ik, als ik tenminste me goed herinner. Madai? Madai. Nou goed, dat zijn de Meden dus. En Mede en Perzen zijn in de Bijbel aan elkaar verbonden, alsof het gewoon één volk is. Vandaar dat we nog steeds spreken over Medo-Persische Rijk. Waarbij het Bijbelse idee schijnt te zijn dat de Meden een categorie van Perzen zijn. Of anders, Perzen behoren tot hetzelfde volk als de Meden, maar het is een andere stam of iets dergelijks. Het is niet goed na te gaan, maar in de Bijbel worden ze continu met elkaar verbonden. Niet helemaal altijd, moet ik u zeggen. Er zijn sommige schriftplaatsen die wel over Meden spreken en niet over Perzen. Maar daar zit iets anders achter, kan ik ook wel in één keer vertellen, zonder dat ik het opzoek, want dan kom ik te ver van het onderwerp. Soms worden Meden genoemd en worden de Perzen in het verhaal niet genoemd, hoewel het daar kennelijk toch wel degelijk historisch over gaat. Maar er worden alleen de Meden genoemd vanwege de achtergrond van de naam. Meden wil zeggen het volk van het midden, het is ons woord midden namelijk, dat is de betekenis ook. Maar midden staat weer voor de plaats van de heerschappij, de plaats waar de macht uitgaat, dat is per definitie het midden. Ik denk dat u dat langzamerhand wel weet, in de Bijbel in elk geval. En vandaar dat via de Meden die immers in het verleden de ondergang van Babel en van het Babylonische Rijk daarmee officieel bewerkstelligden, dat via die Meden gesproken wordt over een ander volk van het midden, waardoor definitief de macht van Babel gebroken zou worden. En dat is... Nee, dat is de gemeente. Dat is de gemeente. Zoals de Meden in de tijd, onder leiding van de Darius de Medier, Gobrias, van de Grieken. Zoals de Meden in de tijd Babel veroverden, in de dagen van Daniel ook. In diezelfde nacht werd Belshazzar verwoest, die nacht waar het teken op de wand kwam. Die gelegenheid is dat. Waar zoveel kunstwerken over gemaakt zijn, schilderingen, tekeningen, over de zogenaamde ondergang van Babel. Die tekeningen zijn misleidend, want Babel ging niet onder, dat wil zeggen de stad niet. Maar de stad werd veroverd en het rijk ging onder. De macht van Babel ging toen onder, ging over naar de Meden en pas 2 jaar later, volgens de Bijbel, naar Kores de Perziaan. Maar het waren de Meden, eerst even alleen. En daarin, als dat beschreven wordt ook in het profetisch woord, worden de Meden alleen genoemd zonder de Perzen, maar via de Meden wordt gesproken over de uiteindelijke val van het toekomstige Babel, dat moet ik snel zeggen natuurlijk, toekomstig, de val van het toekomstige Babel, maar de val van het toekomstige Babel wordt bewerkstelligd door de gemeente. Dan gooien wij stenen uit de hemel, jazeker. Brimstone, hoe heet het ook? Vuur en zwavel, en wat er maar wezen mag. Ja, wat is het ook alweer, is dat Jeremia 50, daar in de buurt geloof ik. 51, Openbaring trouwens ook. Openbaring 17, 18, een stukje 19 ook nog trouwens. En daarna zal Babel nooit meer herbouwd worden. Na de ondergang door de Meden in het verleden wel. Jeremia zegt nee, het zal niet herbouwd worden als het door de Meden... Het zal nooit meer herbouwd worden als de Meden het veroverd hebben. Maar het waren niet die Meden, maar het zijn andere Meden. Volk van het midden, een hemelsvolk namelijk. Gemeente steekt daarachter. Verborgen, weet u wel. Het Oude Testament, toch? Maar goed, maar voor de rest worden de Meden en Perzen beschouwd als één en dezelfde groep. Maar Modai is inderdaad weer zoon van Jafet, volgens Genesis 10 vers 2. En daarna komen wij tegen Moren. En Puteus. Het is kus en put, geloof ik, in het Hebreeuws. Je moet het met een oe uitspreken, maar laat me zitten. Ja. En daar hoeft ook geen twijfel over te bestaan. Dat zijn zwarten, zo heeft men het ook vertaald, Moren, want Moren betekent zwarte, hè. Behalve die ene kat die ik ooit gekend heb, die heette Moortje, het was een witte kat. Maar, op batterijen? Nee. Philips kat. Nou, laten we zitten. Maar dan zie je, men noemt de zwarte kat Moortje en men vindt het een leuke naam voor een kat. Ze noemen elke kat Moortje, ook als die wit is. Zo verlies je de betekenis van een term. Wij mochten vroeger nog zingen, wij moesten dat benaderen inzien. Ook Moriaantje, zo zwart als roet, ging eens wandelen zonder hoed. Toch? Ja. Tegenwoordig is het allemaal verboden, geloof ik. Maar Moren en Puteus is zelfs op te vatten als synoniem. Want bij beide termen kom je terecht in elk geval aan de Afrikaanse kust van de Golf van Suez, of hoe heet zoiets, Ethiopië dus. Bij beide termen, als je ze smal neemt. Als je ze breed neemt, dan kom je dus terecht in heel Afrika. Net wat je wil, maar dat is dus niet Jafet, maar Cham. We hebben nu nog. Dus daar vind je de beide broers tegen Sem. Daar komt het in de praktijk op neer. Bovendien wordt de naam Put van Puteus wordt beschouwd als. Daarvan wordt gezegd dat het dezelfde betekenis heeft als de naam Jafet. Met andere woorden, andersom gezegd, die naam Put is de verkorting van de naam Jafet, want een F is een P, hè, in het Hebreeuws gewoon, dat is hetzelfde. Jafet of Japet, weet je veel, is hetzelfde. En de gedachte is dat put of de puteus beschouwd worden als een soort aanhangsel, een soort uitbreiding van Jafet. En dus verbonden met Jafet. Leuk is trouwens dat de naam zelf betekent uitbreiding. Jafet. Of put. Maar goed. Maar het is Cham. Het jongste broertje dus. Van de drie. Van Jafet, Sem en Cham. Maar in ieder geval Afrika. De gedachte die hierachter steekt is natuurlijk toch dat deze Oost-Europese legers verbonden zijn met de Perzen in elk geval. Dat hoeft u niet al te zitten verbazen. Ik begrijp wel dat wij weinig op de hoogte zijn van de Persische situatie. Maar het neemt niet weg dat pak een beetje een jaartje of 100 geleden het grootste deel van Perzië door de Russen bezet was. En zo was het ook altijd. Ze hebben zich later pas verzelfstandigd. Bij Perzië denken we, oh, dat is een land van 2500 jaar oud of zo. Maar dat is een misverstand dus. Hè? Het is een soort herstel van wat er ooit aan Perzië bestond. Van het Perzische Rijk. Het is lange tijd in handen geweest van Oost-Europese volkeren. En dat heeft ook weer te maken met eigenaardige drang, of eigenaardige, maar de historische drang, ik zeg dat ook heel vaak, de historische drang van zeg maar de Russen, hè, in de oude brede betekenis van de term, om zich grondgebied te veroveren naar het zuiden, omdat men zo graag zeekust heeft aan de zuidkant, logischerwijze. Men heeft een lange kuststrook, maar die is in het noorden. Dat wil zeggen, het is allemaal ijs. Dat heb ik nagevraagd aan Willem, Barends, enzovoort. Maar die kwam er ook niet langs dus, hè? Toch? Nou goed, laat maar zitten, het is allemaal geschiedenis. De route langs de Noord hebben ze al lang gezocht, maar nooit kunnen vinden. Men komt daar domweg niet door. En die Russen zelf hebben die havens daar in het Noord ook zo goed als niks. Ze moeten naar het zuiden toe. Uitbreiding, ja vet. Uitbreiding naar het zuiden. Nou, ze hebben de Zwarte Zee. En ze hebben de mogelijkheid om via de Bosporus de Zwarte Zee te verlaten en dan alsnog in de Middellandse Zee terecht te komen. Maar het is natuurlijk link, hè. Want die Middellandse Zee, ja, die is toegankelijk voor, laten we zeggen, voor alle volkeren. In bijzonder in onze dagen natuurlijk nog altijd de Verenigde Staten. Met een grote vloot in de Middellandse Zee, enzovoorts. En dat smalle poortje daar in Turkije, want dat is het. Dus ook maar bij de gratie van de Turken natuurlijk. En de Turken bovendien zijn ze nog steeds lid van de NAVO, geloof wel, hè? Ja, ik verwacht niet dat ze dat blijven, maar maakt uiteindelijk niet uit, want de NAVO is niet meer wat het was, hè, tegenwoordig. Maar goed, maar het is een beetje link, want aan beide kanten van de Bosporus is Turkije, hè? Dat weet u toch, hè? Nou goed, maar ze mogen daar dan door. Beetje moeilijk. Maar vooruit, maar ze hebben altijd gezocht naar de Indische Oceaan. Naar het zuiden toe. Zie, het is nooit echt gelukt. Maar ze zijn er al even mee bezig. Nou goed. Perzië dus. Maar als aanhangsel in dit geval van deze Jafetitische volkeren. En de Mooren en de Puteus. Wel dat die Russen verbindingen hebben, politieke verbindingen ook, en economische vanzelfsprekend dus met Afrika, met vele Afrikaanse landen, dat is een duidelijk gegeven, lijkt mij. Toch? Al was het maar om daar ook een legers te kunnen huisvesten, een militaire basis te kunnen plaatsen enzovoorts. Dat is ook altijd zo geweest. Wat jarenlang. In een recent verleden hadden ze vast de voet aan de grond in Egypte. Totdat ze eruit geknikkerd werden. Hetgeen een klap is die ze nog nauwelijks te boven zijn gekomen, denk ik altijd. Maar zo was het wel. In de dagen van dat men die Aswan-dam moest doen. Dam zou bouwen, weet u nog. Nasser kon het niet voor elkaar krijgen. Die zegt, nou weet je wat, ik ga naar de grootste vijand. En dan ga ik het regelen samen. Dat is inderdaad gelukt. Maar sindsdien hebben de Russen tientallen jaren vast de voet aan de grond gehad in Egypte, totdat ze er weer uitgezet werden. Hè? En die Aswan-dam is natuurlijk een grote mislukking. Die is er wel, maar ze hebben er niks aan. Toch? Dit was om het water van de Nijl vast te houden, maar er zit zo weinig water in de Nijl dat er nauwelijks meer wat vast te houden is. Dat was het probleem, toch? En vergeten. Ja, dat is de geschiedenis van die Assumandam. Ja, kunststukje overigens, maar door de Russen gebouwd. Nou goed, laat maar zitten. Maar er zijn Mooren en Putees, Afrikaanse volken. Dat de Russen vaste voet aan de grond hebben in de Afrikaanse landen. Dat heb ik in Zuid-Afrika in de tijd wel uitgebreid vernomen. En bij gelegenheid ook geconstateerd. Wat daar een Russisch materieel vloog aan de grenzen daar. Dat wilde je helemaal niet weten toen. Echt waar hoor. Nou goed. En dat die Zuid-Afrikanen zeiden van ja, maar ze de zwarte aan de macht laten, dan hebben de Russen hier. Want het is een en al communisme. Ik geloof werkelijk dat ze daar gelijk in hadden. Alleen wij hier in het Westen wilden dat weer niet weten. Want we hadden zo onze principes over hoe dat moest met de zwarten. Ja, precies, ja. Principieel. Dus de rest werd weer ontkend. Nou goed, en hoe het nu is, weet ik niet, want ik ben er ook lang niet geweest. Laat maar even zitten, maar het gaat niet best met land. Dat heb ik wel vernomen. Dat even terzijde. Maar er staan de Perzen, Mooren, Putees, die dus ook meedoen met Jafet. En daarna zijn we terug in Oost-Europa, want vers 6 spreekt over Gomer en al zijn benden. En bij Gomer zijn we weer gewoon terug in Genesis 10, vers 2. Alfron van Jafet. En daarna wordt genoemd het huis van Togarma. Nou, dat is weer een zoon van Gomer. Mijn is inmiddels Genesis 10 vers 3. Maar voor alle praktische doeleinden zijn Gomer en Togarma dus identiek. Toch? Togarma is Gomer. De zoon ervan namelijk. En eveneens dus afstammeling, kleinzoon in dit geval, van Jafet. Daarna is altijd de vraag wie die lui zijn. Er is natuurlijk een redenering die zegt Gomer komt overeen met de Kimmeriërs uit de oude geschiedenis. Ik geloof daar niks van, maar je komt er wel in de buurt, want in die buurt in Oost-Europa, daar komen de Kimmeriërs oorspronkelijk vandaan. Maar ik houd het toch op dat de Kimmeriërs gewoon de Kelten zijn. Hè? Dat is ook heel goed aantoonbaar uit de diverse namen en termen die voor dat volk Kimmeriërs gebruikt is. In de verschillende talen zijn gewoon de Kelten. Er wonen geen Kimmeriërs meer in Oost-Europa. Althans, in het algemeen niet. Want als u mij vraagt, Gomer komt niet overeen met de Kimmeriërs, maar Gomer is gewoon de naam van die zoon van Jafet, en je komt de naam daarna tegen, gewoon in Germanië. Dat is Gomer. Dat is gewoon de Germaan, in de brede betekenis van de term. En dus zijn we wat meer naar het westen nu. Heb je dat? Wij waren eerst terecht bij Rosmezeg en Tubal. Toen gingen we meer naar het zuiden vervolgens. En naar Perzië en dan het water over. Naar de Kus en Put in vers 5. En daarna gaan we de cirkel rondmaken, komen meer naar de westkant terecht. En zijn we dus bij Gomer en Togarma. En zo zijn we terecht in Duitsland. Al zal het vermoedelijk meer Oost-Duitsland zijn dan West-Duitsland. Nou ja, en Polen wellicht en nog zo wat van die volkeren die daar zijn. Want heel nauwgezet is het natuurlijk niet. Maar het is trek maar een grote cirkel rondom Moskou in elk geval. En vooral naar het oosten en het zuiden een beetje groot. En vervolgens worden ook geen namen meer genoemd. Maar deze namen kun je in de Bijbel terugvinden. Het zijn kennelijk de belangrijkste volkeren. En voor zover bekend stammen ze in de eerste plaats af van Jafet. En achter Jafet ook nog wat van Gam. En de opstand is uiteraard tegen Sem. En in het bijzonder tegen de eerstgeborenen van Sem. Of uit Sem. En dat is uiteraard Israël. Maar het zal ook duidelijk zijn dat je hiermee met deze indeling ook een aardige verdeling hebt van de volkeren der aarde zoals die eigenlijk tot in onze dagen bestaat. Zo heet de westerse volkeren enerzijds, maar dat zijn Semieten in het algemeen. En dan oosterse volkeren in de zin van Oost-Europa zijn Jafetieten. En verder wordt gesproken over Gam. Daarna krijg ik altijd, en dat is dus Afrikaans gekleurde volkeren, zwarten. Want dat is wat de naam betekent. Zowel Gam als kus betekent dat. Hè. Daarna Krijg ik altijd de bekende vraag, maar daarna hebben we nog een heleboel andere volkeren. Aziatische volkeren, zullen we maar zeggen. Gek, hè? Dat kun je zo zeggen. Aziaten, dan weet je waar het over gaat. Wel, ik aarzel weer om het te zeggen, want ik weet nooit of het nog politiek correct is om het te zeggen. Maar als u mij vraagt, die Aziatische volkeren zijn mengrassen. Tussen Sem en Gam...